Het Nabije Westen is een quasi-wekelijkse rubriek in redactietijd, waarin met een niet al te objectieve blik naar volkomen willekeurig gekozen onderwerpen uit actualiteit gekeken wordt. Het aantal onderwerpen blijft beperkt en het zijn niet per se de belangrijkste. Daarnaast komen opvallende uitspraken ook al eens aan bod. Disclaimer, de commentaren zijn geen standpunten van de redactie, maar mijn persoonlijke bedenkingen bij de actualiteit of bij bepaalde uitspraken. Het Nabije Westen van 29 oktober 2022. De carousel in Downing Street 10 draait in een steeds hoger toerental. Na David Cameron, mei 2010, juli 2016, verantwoordelijk voor de Brexit, gaat het steeds sneller. Volgde Theresa May van juli 2016 tot juli 2019. Boris Johnson van juli 2019 tot september 2022, Liz Truss van, en nu is het belangrijk om er de precieze datum bij te vermelden, van 6 september 2022 tot en met 25 oktober 2022 en tenslotte dus vanaf 25 oktober 2022 Rishi Sunak. Het was verbazingwekkend dat bij de afscheidsrede van Liz Truss zij zichzelf op de borst klopte voor wat ze allemaal voor de arme mensen in Engeland had verwezenlijkd in die korte tijd. We wisten al dat ze totaal onbekwaam was, maar dat ze zichzelf grootse verwezenlijkingen toedichtte, kan alleen maar betekenen dat ze volledig van het paadje is en dat zelf niet eens beseft. Boris Johnson van zijn kant probeerde even terug te keren als premier, maar hij zag daar uiteindelijk toch vanaf. In beschouwingen vooraf werd hij een briljante communicator genoemd, die daarom niet geheel kansloos was. Briljant communicator? Eerder een briljante contraaier en leugenaar die niet zou misstaan in een derderangs cabaret. Over de asielcrisis schreef freelance schrijver en directeur van ROSA, Kenniscentrum voor Gender en Feminisme, Beke Purnell, vorige vrijdag in de Standaard een bittere column met de titel Deze samenleving is zo kapot als een doorweekt kartonnen huis. Daarin sabelt ze ongenadig de Europese en de Belgische omgang met asielzoekers neer. Het dumpen van 92 naakte migranten aan de Griekse grens, het gebrek aan opvang, het 's nachts buiten moeten slapen van minderjarigen en gezinnen met kinderen, wetten die niet worden toegepast, asielprocedures die jaren aanslepen, het doorschuiven van verantwoordelijkheid van de kabinetten naar bevoegde dienst, naar de federale regering en dan naar stadsbestuur en weer terug, een punt waar de rechtsstaat en de mensenrechten weinig meer zijn dan hinderlijke stofjes in het oog, het is niet om aan te zien. We citeren een stukje uit haar column. In het beruchte jaar 2015 zochten ruim 44.000 mensen asiel in ons land. Voor dit jaar telden de bevoegde diensten iets meer dan de helft van dat recordcijfer. Hoezo asielcrisis? We worden niet overspoeld, tenzij door dodelijk cynisme. Wie zich in crisis bevindt zijn onze leiders, zo bang van verkiezingen en de stem van de luidste malcontente roepers, dat ze als een prooidier verstijven als ze moeten handelen, als bange konijnen starend naar de liebak van extreem rechts. Zeg dan hardop dat je mensen die asiel of een beter leven zoeken niet wilt helpen omdat je bang bent dat de burger je daarvoor zal straffen. Geef gewoon toe dat het je niet genoeg kan schelen om er al je moed voor in te zetten. Beken dat politieke gokspelletjes primeren op mensenrechten. Maar bespaar ons die wanstaltige voor de vil over wiens schuld het is en wie wat zou moeten doen. Tegenover de verhoopte hoogst onzekere electorale winst van dat wanbeleid staat een gigantisch maatschappelijk verlies. Verlies van menselijk kapitaal, van toekomstperspectief, van fundamentele democratische waarden. De kiezer tussen een paar die zich gewillig laat verleiden door extreemrechts heeft een hoge prijs. Mensen verdampen niet omdat je ze aan hun lot overlaat. Ze verdwijnen hooguit uit je directe gezichtsveld in de plooien van de samenleving, waar het keuzemenu bestaat uit ellende, misbruik, exploitatie en een illegaal bestaan. Problemen die vervolgens opgelost moeten worden door de al overbevraagde lokale besturen, hulporganisaties, OCMW's en ordendiensten. Problemen die meer kosten dan 1000 kartonnen tentjes en mensen nog sneller en directer richting extremisme jagen. Politici leggen ronkende verklaringen af over mensenrechten in Oekraïne en Iran, maar laten mensen in eigen land ongegeneerd verrotten, doodvriezen of uitbuiten door bedrijven als Borealis. Het bedroevende resultaat daarvan is een samenleving waarin een significante groep burgers witheid uitslaat van woede over de nieuwe naam van een lokale markt, omdat zoiets onze cultuur en, hou je vast, christelijke waarden zou ondermijnen, maar die ondertussen geen ruk geeft om de levens van mensen die niemand iets hebben misdaan. Deze samenleving is zo kapot als een doorweekt kartonnen huis en geen kundig hersteller te bespeuren. In de morgen verscheen een artikel over alweer een nieuw fenomeen. Iedereen kent stilaan de burn-out. Nu is er ook een burn-on. Volgens sommige psychologen een nieuw en onderbelicht fenomeen. De burn-on kan, en ik druk op kan, omschreven worden als volgt. Voel je diepe vermoeidheid en grote gejaagdheid? Hol je van het ene naar het andere af te vinken doel? Of het nu gaat om werkdeadlines, sociale media bijhouden of gezinstaken? Zit je altijd op je limiet en voel je zelfs je strak ingeplande yogalessen als een opdracht, maar ben je trots op dat je het allemaal blijft volhouden? Doe je alsof alles goed gaat, maar voel je je als een robot die alleen nog uitvoert wat wordt verwacht? Dan is de kans groot dat je last hebt van een burn-on. Dat vertellen, en ik zeg het met de nodige ironie, een ervaringsexpert in burn-out, een psychiatrisch verpleegkundige, een Duitse hoofdpsycholoog in een kliniek voor psychosomatiek en een Duitse hoofdarts in een universiteitsziekenhuis voor psychosomatische geneeskunde en psychotherapie aan de Ruhr-universiteit. Er zal volgende maand zelfs een boek verschijnen over het fenomeen. Als burn-out een acute, diepe uitputtingsdepressie is, dan zou burn-on dus de chronische vorm van uitputtingsdepressie zijn. Uit het voorgaande mag blijken dat bijvoorbeeld leven van weekend tot weekend of van vakantie tot vakantie een teken kan zijn van burn-on. Het hele fenomeen wordt omstandig uitgelegd waarbij men het gevoel krijgt dat zowat iedereen die zich ernstig inzet een groot risico loopt om het te krijgen of het al te hebben. En er volgen waarschuwingen voor de gevaren. Velen worden niet geholpen, want ze functioneren en blijven bollen toch, zo denken ze zelf. De noodzaak om medische of therapeutische hulp te zoeken dringt zich daarom niet snel op. Toch rijst de twijfel en scepsis. Professor arbeidspsychologie Hans de Witte van de KU Leuven en professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis hebben er een dubbel gevoel bij. Om de haverklap komt iemand op de proppen met een nieuwe term die refereert aan burn-out, zeggen ze allebei. Ze verwijzen naar de parentale burn-out en de bore-out, waarbij je net te weinig uitdagingen krijgt. Vaak zijn dat pogingen om te cashen met een boek of coachings, zonder dat er wetenschappelijke evidentie is, zegt Goderis. Het verhaal over burn-on lijkt voor Goderis en de Witte ook eerder een nieuwe verpakking voor een fenomeen dat al bekend is. Zo doet burn-on hen enorm denken aan de werkverslaafde of workaholic. Vanuit een voortdurende zoektocht naar bevestiging en erkenning raakt zo iemand letterlijk verslaafd aan werken met inderdaad vaak schade op fysiek, sociaal, emotioneel en mentaal vlak, zegt Goderis. Ze doen burn-on dan ook af als een nieuw modewoord dat een lucratieve hype kan worden zonder dat het gestaafd is. Ja, de morgen is echt bekommerd om uw en mijn welbevinden. Ze pakken zelfs wekelijks uit met een nieuwsbrief Beter leven met de morgen. Net iets te veel artikelen kan men daarover in de krant en op de website van de krant vinden. Alle mogelijke ongemakken en kwaaltjes krijgen een uitgebreide behandeling. Zelfs over alles wat denkbaar tot enig ongemak zou kunnen leiden, plegen ze uitgebreide artikels met mogelijke oplossingen, zoals uit voorgaand item al moet blijken. Het lijkt de DSM wel, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, een soort catalogus van psychiatrische aandoeningen. Niet dat de gesuggereerde oplossingen ook maar iets zouden oplossen. Misschien is het al voldoende dat er gewoon een benaming, een vakje, een etiketje is voor een of andere onbestemde stemmingswisseling. Zo zagen we deze week een nieuw etiket opduiken voor zo'n stemmingswisseling die mogelijkerwijze veroorzaakt zou kunnen worden door een seizoenswisseling. Niet het seizoen op zich, maar het weer dat men associeert met een bepaald seizoen. die heet voortaan Seasonal Affective Disorder. Het komt dus goed uit dat de afkorting zich laat lezen als SAD. En wat is dat nu precies? Wel, heel voorzichtig gezegd, als je merkt dat je stemming in bepaalde tijden van het jaar drastisch verandert, dan kun je een seizoensgebonden affectieve stoornis hebben. Let op, kun je. Het kan dus evengoed iets zijn dat zo goed als ongemerkt voorbij gaat, omdat je bijvoorbeeld altijd wel last hebt van stemmingswisselingen. Maar daar valt geen geld meer te verdienen. Dus wordt het voor het gemak en voor het gewin opgewaardeerd naar een soort depressie die optreedt bij het wisselen van de seizoenen, die zich uit als vermoeidheid, lusteloosheid en depressie. En opgelet, want onderscheid moet er zijn, zodat een aangepaste, geldverslindende oplossing en therapie kan uitgewerkt worden. Dat is dus niet hetzelfde als een gewone winterblues. Een seizoensgebonden affectieve stoornis is veel ernstiger. Een vorm van klinische depressie, zegt Kelly Rowan, met symptomen die langer kunnen duren en die komen en gaan met de seizoenen. Kelly Rowan is professor in de psychologische wetenschappen en klinisch psycholoog aan de Universiteit van Vermont in de Verenigde Staten en kan het dus weten. En echt hoor, het is me nogal wat. En het wordt zo ongeveer ook nog eens bevestigd door het Amerikaanse National Institute of Mental Health, met nog straffere bewoordingen. Naast symptomen van voortdurende en dagelijkse gevoelens van depressie, verlies van belangstelling voor activiteiten die u vroeger leuk vond, veranderingen in uw eetlust of gewicht, traagheid en weinig energie, moeite om in slaap te vallen of overslapen overdag, gaat het tot zelfs gedachten aan de dood of zelfmoord. Tot overmaat van ramp kan het niet alleen voorkomen in de late herfst of vroege winter, maar ook tijdens de lente- en zomermaanden. Gelukkig heeft men ontdekt dat het meestal aan de melatonenniveaus ligt, die op de verkeerde momenten zouden pieken. Daar zijn gelukkig oplossingen voor. Lichttherapie, niet eenvoudig, want de therapie moet goed gebruikt worden, anders heeft ze het tegenovergestelde effect. Cognitieve gedragstherapie en desgevallend antidepressiva. Gewoon naar buiten gaan kan ook al helpen om je stemming te verbeteren en een uitstapje zal waarschijnlijk ook de geestelijke gezondheid stimuleren, besluit het artikel. Ja, wel, nu word ik helemaal niet goed. En waar we echt niet goed van worden is van het aantal verkeersdoden. Daarbij is onze overheid geen goed voorbeeld. Herinner u de bekentenis van de Vlaamse minister-president Jan Jambon over extra gas geven? Af en toe moet je gewoon het risico nemen. Waarna de vraag gesteld werd of hij dan had moeten liegen. Dat is natuurlijk niet de juiste vraag. De juiste vraag zou zijn wat er toch zo belangrijk was om dit risico te nemen. Wat is er zoveel belangrijker in het verkeer dan het leven van de burger? Benieuwd wat daar het antwoord op zou zijn. Toch zijn er blijkbaar nog veel dingen die belangrijker zijn, anders zouden de nodige en vooral de allang bekende maatregelen om doden in het verkeer te vermijden al lang geleden genomen zijn. Sinds 2017 is er geen verbetering meer en dit jaar lijkt het erop dat we meer doden zullen te betreuren hebben dan in 2016. De verlaging van de snelheid op gewestwegen, het conflictvrij maken van kruispunten, veiliger rotondes, beter uitgeruste auto's met onder meer camera's, sensoren en rembekrachtiging maken wel dat er minder slachtoffers vallen in de auto, maar door de toename van het aantal SUV's vallen er meer slachtoffers door de auto. Het aantal fietsers is bovendien drastisch toegenomen, waardoor veel te smalle fietspaden, die vaak ook nog in slechte staat zijn, het fietsverkeer niet kunnen slikken. De fietsinfrastructuur loopt ver achter op de toename van het fietsverkeer. De toename van de e-bike en de speedpedelec creëren ook nog eens gevaarlijke snelheidsverschillen op die veel te smalle fietspaden. En op de elektrische step waren vorig jaar ook al 3 doden te betreuren. De oplossingen zijn nogthans voor de hand liggend. Betere fietsinfrastructuur, het autoluw maken van steden, verbetering van het openbaar vervoer, het streng handhaven van de verkeersregels en vooral het afdwingen van de snelheidsbeperkingen met een lik-op-stuk-beleid. Het rijbewijs met strafpunten. Maar voor dat alles zijn onze beleidsmakers en politici te laf. Iedereen heeft weer een mening over hoe het nu eigenlijk met ons klimaat gesteld is. Ondanks alle rampen van de jongste jaren die door het weer veroorzaakt worden, zijn er nog te veel bewoners van deze planeet die daarin geen enkele link zien met het klimaat. dat de waarnemingen bevestigen dat van de 15 warmste jaren er 14 in deze eeuw vielen, is voor sommigen geen bewijs. Dat recordtemperatuur na recordtemperatuur sneuvelt, dat wereldwijde bosbranden daar een gevolg van zijn, dat extreme regenval veel slachtoffers maakt en ga zo maar door, het blijft voor velen een van de talrijke faits divers. We weten al hoe het tij nog, al is het slechts gedeeltelijk, kan gekeerd worden. Minder dan 1,5 graad opwarming is niet meer haalbaar. Het zal 2 tot 3 graden zijn. En dat is al meer dan erg genoeg, zeggen wetenschappers. Klimaatactivisten die ons keer op keer met de neus op de feiten drukken, houden dat besef actueel. Wat echter niet helpt, is het opblazen en overdrijven van feiten of verwachtingen. Zo zullen volgens Extinction Rebellion oprichter Roger Hallam nog deze eeuw 6 miljard mensen sterven door hitte, honger en ander onheil en steven jongeren af op verschrikkelijk lijden en een vroege dood. Bij zo'n uitspraak kan je cynisch reageren. Als er deze eeuw nog 6 miljard mensen sterven, dan is het probleem vanzelf opgelost. Veel minder mensen op deze aardbol verbruiken veel minder en hebben dus globaal een veel lagere voetafdruk. Dat is waarschijnlijk voldoende om daarna de opwarming terug te dringen. Al zou het effect van zo'n uitspraak eerder moedeloos maken of gelaten, waardoor men geneigd is niets meer te doen omdat het toch al te laat is en dus allemaal verloren moeite. Terwijl net alle zeilen moeten bijgezet worden. Voor wat ons land betreft kadert wat moet gebeuren rond de verkeersveiligheid, waarover ik het in het vorige bericht had, perfect in de strijd rond de klimaatverandering. En ook MR-voorzitter Georges-Louis Boucher was oraal ook weer stevig op dreef. Voor hem is er geen twijfel mogelijk. Kerncentrales zullen energiecrisissen definitief naar het verleden verwijzen. Voor hem is het simpel. Er moeten nieuwe kerncentrales gebouwd worden en er moeten niet 2, maar 5 van de bestaande centrales opengehouden worden. Hij is er absoluut zeker van dat er met slechts 2 kerncentrales stroomtekorten zullen zijn in de winter van 2025-2026. Er zal inderdaad veel stroom nodig zijn, zeker als we straks allemaal elektrisch moeten gaan rijden en warmtepompen gaan installeren. Dat er ondertussen een turbo staat op het opwekken van hernieuwbare energie is hem wellicht ontgaan. En wat hem allicht ook ontgaat, is dat de verlenging van 3 kerncentrales bovenop de 2 waarvan beslist is dat ze open blijven, misschien zelfs uit technische en veiligheidsoverwegingen helemaal niet mogelijk is. En hij ziet allicht ook over het hoofd dat het minstens 10 jaar wachten is op nieuw te bouwen kerncentrales. Die kunnen alvast geen soelaas bieden voor het door hem voorspelde tekort in de winter van 2025-2026. Daarnaast heeft hij ook zo zijn ideeën over de sociale zekerheid, de pensioenhervorming, de werkloosheid, de mogelijke belastinghervorming, waarbij hogere inkomens meer zouden moeten gaan betalen. Dat laatste is totaal onbespreekbaar. Jammer genoeg staat zijn visie haast altijd haaks op wat zou moeten gebeuren. Aan de fiscale voordelen van voetballers, clubs en de professionele sport mag uiteraard niet geraakt worden. Zo kennen we Boucher. Laat de armen betalen en raak vooral niet aan de voordelen van de rijken. Meer dan 1 maatje groter dan Boucher is de directeur van SpaceX, CEO van Tesla en nu ook de eigenaar van Twitter, Elon Musk. Als eigenaar van de Starlink-satellieten die een grote rol spelen in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en naar aanleiding van de door hem voorgestelde oplossing voor die oorlog, werd de vraag gesteld, en dat al zeker geen dag te vroeg, maar eerder al veel te laat, of Musk niet al te veel politieke macht heeft. Zeker nadat de Starlink-satellieten waren uitgevallen tot grote frustratie van Oekraïne. Hij kan dus eigenmachtig beslissen wie hij steunt op het slagveld, zonder daar verantwoording voor te moeten afleggen. Nu hij eigenaar is geworden van Twitter, neemt niet alleen zijn enorme economische macht nog toe, maar vergaart hij ook steeds meer politieke macht. En dat is uiterst gevaarlijk, omdat elke democratische controle op wat Musk doet ontbreekt. Ook over Taiwan heeft hij een oplossing die voor de Taiwanese een serieuze beknotting van hun democratische vrijheden en hun soevereiniteit zou betekenen. Zijn zakenbelangen en politieke drijfveren dreigen meer en meer door elkaar te lopen. Vraag is dan of en in welke mate hij zal ingaan op vragen van het Chinese regime om er zijn Tesla's te mogen blijven maken en verkopen. Als je weet dat er in de Tesla-fabriek in Shanghai in september 93.000 wagens van de band rolden, dan is dat nog niet zo'n gekke vraag. Zin om toe te treden tot de working poor? Of wat betekent het als je werkloos was en je gaat werken aan pakweg 2000 euro bruto per maand? Dat is op zich al geen vetpot, maar heel wat lager geschoolde tussen aanhalingstekens moeten het er wel mee doen. Wat valt er zoal weg? En wat komt er als kosten bij? Kinderopvang moet plots betaald worden. Het groeipakket voor één kindergeld daalt. De huurpremie valt weg. Het verminderde tarief voor het openbaar vervoer, Fuji. Het sociaal energietarief de deur uit. Vooral dit laatste komt met de huidige energieprijzen aan als een mokerslag. Dat sociaal energiestatuut hervormen zou al een eerste goede stap zijn. Nu is het zo dat als je 1 euro te veel verdient, je honderden euro's extra moet betalen door het wegvallen van dat sociaal energiestatuut. Het gradueel mee laten evolueren met het inkomen is eerlijker en vooral veel rechtvaardiger. Gelijkaardige hervormingen zijn nodig voor alleenstaanden of singles, zoals we ze tegenwoordig moeten noemen. Vooral ook op gebied van belastingen. Het brengt ons bij de belastinghervorming die in de stijgers zou staan. Al wordt het een pad met erg veel hindernissen. Het begint al met de tarieven. Wordt het de verhoging van de belastingvrije som, zoals Vincent van Petegem, minister van Financiën voor CD&W, wil, en zoals eerder al was afgesproken, of worden de belastingschijven voor wie werkt aangepast, zoals Vincent van Quickenborne, minister van Justitie voor Open VLD, wil? Iedereen is het erover eens dat de belasting voor wie werkt naar beneden moet. Maar over hoe dat moet gebeuren geraakt men het niet eens. En dus bestaat de kans dat er weer helemaal niets van in huis komt. Van de liberaal is het weer het bekende riedeltje. Door de belastingvrije sommen te verhogen, geef je voordelen aan werklozen, vindt Quickie. En nog zo'n merkwaardige redenering. Zegt Van Quickenborne, vandaag word je in ons land vanaf 2300 euro netto als rijk beschouwd, want dan betaal je 50% belastingen. De lat moet naar omhoog. Zo kan je de middenklasse, die alle facturen betaalt, meer doelgericht beschermen. Klinkt goed, maar het betekent wel dat je 2300 euro netto overhoudt na het betalen van de belasting. Dat komt dus neer op een bruto inkomen van om en bij de 5000 euro. Die belasting is hoog, te hoog. Maar het is opvallend en merkwaardig dat ze hun pijlen nooit richten op degenen die meer tot heel veel meer dan 2300 euro netto verdienen. Bovendien, als de belastingvrije som verhoogd wordt, dan komt dat ook ten goede aan zij die 5000 euro bruto verdienen. Maar hoe hoger het inkomen, hoe minder interessant. Dat zij die weinig verdienen daar meer voordeel bij hebben, is een doorn in het oog van de liberalen. Wat ze ook beweren, zij zijn niet de partij van de middenstand, zij zijn vooral de partij van de rijken. Kortom, dat is slechts de eerste van mogelijk een hele reeks struikelblokken voor de belastinghervorming. Of met andere woorden, we zijn er nog lang niet. En er was nog zoveel meer, maar ondertussen liet Bart Maddens, politicoloog, weten dat naar zijn mening ministers helemaal niet te veel verdienen, omdat ze constant onder stress staan en ze dus een helse job hebben. En tot overmaat van ramp is onze nationale trots de friet ook al 20% duurder geworden. Als dat maar goed afloopt. Tot zover deze aflevering van het Nabije Westen. Volgende week nog meer ellende.